Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen met Psalm 77 en daarvan het tweede vers. Psalm 77, vers 2. Ik schatte mij geheel verloren. Ik mocht van geen vertroosting horen. Als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niet. Dan klacht op klacht. En wat er verder volgt, het tweede vers van Psalm 77. Uit Gods heilig woord zal ons worden gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 11e hoofdstuk, de eerste 19 versen. Wij noemden Matteüs 11 te lezen vanaf vers 1 tot en met vers 19. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Waarna we zingen met Psalm 134 en daarvan het eerste vers.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Matteüs 11, vers 1 tot en met 19. En het is geschied, toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond 2 van zijn discipelen en zeide tot hem: Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschap Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen. De melaatsen worden gereinigd en de doven horen. De doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Als nu deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes: Wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet, dat van de wind ginds en weder bewogen wordt? Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed? Zie, die zachte klederen dragen zijn in der koningen huizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Want deze is het van de welke geschreven staat: Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar, ik zeg u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen. Doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk de kinderkens die op de markten zitten en hun gezellen toeroepen en zeggen: Wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende, en zij zeggen: Hij heeft de duivel. De Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen: Zie daar een mens die een vraat en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen.
Gemeente, we zingen met Psalm 73, vers 1, 6 en 8. Psalm 73, vers 1, ja waarlijk, God is Israël goed. Vers 6, dan peinst de ziel, is het waar? Zou God ook weten van mijn droevig lot? En het achtste vers, zo ik dit zeggen staven zou, gewis, dan waar ik niet getrouw. 1, 6 en 8 van Psalm 73 opnieuw wordt gecollecteerd voor de diaconie, voor de kerk. En een extra collecte, de derde rondgang, voor bijzondere noden voor de vervolgde kerk. En de collecte straks bij de uitgang is voor de schuldbelging. Gemeente, biddend om het licht en de leiding van de Heilige Geest, bedienen we Gods woord dicht bij de Dordtse leerregels hoofdstuk 5 en dan vanmiddag paragraaf 11. Dordtse leerregels hoofdstuk 5, paragraaf 11. We gaan die paragraaf samen lezen. Ondertussen getuigt de schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen des vleeses strijden en in zware aanvechting gesteld zijnde dit volle betrouwen des geloofs en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen. Maar God, de Vader aller vertroosting, laat hen boven hetgeen zij vermogen niet verzocht worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst. 1 Korinthe 10 vers 13. En wekt in hen de verzekerdheid der volharding door de Heilige Geest wederom op. Het gaat vanmiddag over de praktijk van het geloofsleven. De praktijk van het geloofsleven. En we letten op twee dingen. Allereerst twijfel en aanvechting. Bij paragraaf 11a ondertussen tot en met niet altijd gevoelen. Twijfel en aanvechting. En in onze tweede gedachte vertroosting. Een uitkomst. Beginnend met die mooie woorden. Maar God, de Vader aller vertroosting. Tot het einde, 11b, vertroosting en uitkomst. De praktijk van het geloofsleven, we letten op twijfel en aanvechting en vertroosting en uitkomst. Jongens en meisjes, het was stil geworden bij Betabara, die doorwaadbare plaats bij de Jordaan, dat plekje waar Johannes de Doper zo vaak had gestaan, waar het zwart zag van het volk. Om hem te horen, waar zoveel mensen gedoopt zijn, waar het geklonken heeft, meerdere keren, zie het Lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt. Over zekerheid gesproken. Daar stond Johannes de Doper, zie het Lam van God. En hij wees naar de middelaar, Jezus Christus, dat de zonden der wereld wegdraagt. Wat moet hij gelukkig geweest zijn. Mijn zonde gelegd op dat lam. Misschien wel eens gezongen, gezegend lam. Waar we vanmorgen mee eindigden, gezegend lam. Dat al mijn zonden op zich nam. Johannes was eerlijk. En hij wees ook de zonde aan. Dat viel bij veel mensen heel slecht. Dat valt zo slecht, gemeente. Johannes, je raakt mensen kwijt. Ja, maar de eer van God drong, om het toch maar eerlijk te zeggen. Want we zijn op reis naar de rechterstoel. En de Heere ziet heel nauw ook op zijn knechten. Het is gevaarlijk wat je zegt, Johannes. Ja, dat wist hij wel, toen hij wat ging zeggen over het politieke leven. Dan zijn mensen het helemaal niet met je eens. En toen die Herodes aanwees, die gescheiden was van zijn vrouw, omdat hij er met de vrouw van zijn halfbroer mee vandoor ging. Toen werd hij gearresteerd. En toen kwam hij in die sombere gevangenis van Herodes Antipas. En daar knaagde de twijfel. Daar werd Johannes aangevochten. Toen kwam die ongelovige nare vraag. Zijt gij degene die komen zou? Bent u het nou, de zaligmaker? Of verwachten wij een ander? Een gemeente, als hij het nou niet was, het Lam van God wat de zonde der wereld wegdraagt, dan had Johannes geen hoop en geen toekomst. Want in dat lam had hij alles gezien. Maar als hij het nou eens niet was, dan was hij niet zeker van zijn zaligheid. Als wij niet werkelijk tot God bekeerd zijn. Jongeren, als je niet echt tot God bekeerd bent. en je bent vreemdeling van de praktijk van het geloofsleven van Gods kinderen, dan snap je er niks van. Johannes, hoe kom je daar nou toch bij? Je moet geloven, man, en je moet niet twijfelen. Maar er zijn mensen die verstaan die bange vraag. Johannes hoorde dat Jezus was gekomen om de blinden de ogen te openen, de doven de oren, de kreupelen die wandelen, melaatsen worden gereinigd, ja, doden worden opgewekt en armen het evangelie verkondigd. Maar de gevangenisdeur van Johannes was dicht en bleef dicht. En wat hij hoorde en wat hij ondervond was zo volkomen tegenstrijdig. En dan nog iets. Veel verklaarders denken dat dat ook zo moeilijk is geweest. De wegbereider. Dat was toch Johannes de Doper. De vriend van de bruidegom. Die zat in die sombere kerker. Waarom kwam Jezus niet tot hem? Waarom zocht hij dan tenminste niet een keer op? Jezus ging naar de delen van Tyrus en Sidon. Hij was in Samaria, in Galilea en Judea. Maar waarom kwam Jezus niet tot hem? Twijfel, aanvechting. Gemeente, we hebben al veel gehoord van de zekerheid van de zaligheid. Met paragraaf 9, weten we het nog? Paragraaf 9, dat de gelovigen zeker kunnen zijn. En ze zijn het ook. Naar de mate van het geschonken geloof. En toen paragraaf 10 de vorige keer, dat die zekerheid komt uit het beloftewoord van God en de getuigenis van de Heilige Geest in het hart. Niet allemaal bijzonderheden, openbaringen, visioenen, dromen. Nee, dat eenvoudige woord waar de Heere houvast aan geeft door het verlichtende werk van zijn geest. En nu met paragraaf 11. Willen onze vaderen toch nog iets zeggen over de praktijk van het geloofsleven. Toen en vandaag. In de 17e eeuw en in de 21e eeuw. En alle eeuwen door de praktijk van het geloofsleven. Hoe het er nou bij staat in het leven van Gods kinderen. En dan zeggen ze ondertussen getuigt de schrift. Dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen des vlezes strijden. En in zware aanvechting gesteld zijnde dit volle betrouwen des geloofs. En deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen. Mag ik het eenvoudig zeggen, een echte christen leeft niet altijd onder een wolkeloze hemel. Reis niet altijd van kracht tot kracht. Zink niet altijd. Kent ongeloof. En klein geloof. Misschien is het wel de beleving van het hart. Zoals we het zongen met Psalm 77. Ik schatte mij naar eigen waarneming geheel verloren. En ik mocht van geen vertroosting horen als mijn ziel aan God gedacht. Loosde ik niet dan klacht op klacht. En nou zeggen onze vaderen, de schrift getuigt. Dat vind ik zo'n wonder. Het gaat er niet om van wat wij nou allemaal denken en vinden en beleven en voelen. Of wat de meerderheid zegt. Nee, gemeente. Wat de Bijbel, de Heilige Schrift, getuigt. Nadrukkelijk zegt. Op vele plaatsen. Ik ben er zelfs zo van onder de indruk geraakt dat ik veel Bijbelse plaatsen wil noemen. Jongens en meisjes, zodat het helder is waar het over gaat. De Bijbel getuigt. Ja, waarvan dan? Hoe ver het gaat. Hoe ver het gaat met de ware gelovigen. En jongeren, dan is het zo. Je kan een hoop vandaag horen. Kleutertaal over het geloof en de praktijk ervan. Maar jij en heel de gemeente moet een geloofsbeleving kennen die naar de Bijbel is en niet naar onze smaak. Of wat wij er allemaal van denken of vinden of menen te vinden. Nee, zoals de Bijbel daarover spreekt. De Bijbel getuigt, leert ons dat de echte gelovigen, de ware gelovigen, in dit leven, die hele kleine woordjes, die kunnen je soms zomaar even raken, hè? In dit leven. Daar proeft u iets van dat diepe heimwee van de bruidskerk, dat ik er straks voor eeuwig van verlost ben, straks, na dit leven. Die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt, na dit leven. Dan zal ik verlost worden van dat lichaam der zonde en des doods. Dan zal ik verlost worden van alle twijfel en ongeloof en kleingeloof. Dan zal ik verlost zijn van alle aanvechtingen. Dan zal ik eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En dan staan we in die huilende wildernis. Wat nou een kind van God? Die staat in een huilende wildernis. Een gemeente, dan valt niet mee. Dan valt niet mee. Jongeren, ik herinner me eens op reis te zijn geweest in het land van de Bijbel. En dan stap je uit, zo midden in de woestijn. Weg naar Eilat, het zuidelijkste puntje van het land van de Bijbel. En dan stap je uit je auto met airco. En dan sta je ineens in die hitte van dik boven de 30 graden. Maar een stukje lopen, hè. Over die rotsen. Dat is vooral rotswoestijn, dat deel. En als je daar dan een stukje loopt, dan ga je het voelen hoe zwaar het is. Een huilende wildernis. Toen heb ik voor het eerst begrepen hoe dat volk van Israël het gehad moet hebben toen ze daar zwierven door de woestijn naar Kanaan. Heuvel op, heuvel af. Bepakt en bezakt, omdat ze zoveel meedroegen op reis naar het beloofde land. Beeld van het volk des Heren. En dan staat zo'n kind des Heren vaak in een huilende wildernis. En als je dan jezelf nog mee zou hebben, hebt u zelf een beetje mee, gemeente. Maar we hebben onszelf niet mee, want we zijn niet zo gelovig. We zijn tot in de wortel van ons bestaan, ook na ontvangen genade, na al die heerlijke geloofsoefeningen en gangen in het leven der genade. Dan zijn we maar hele kleine mensjes in een huilende wildernis, die het vaak niet weten, de weg niet weten. En dan de hemel tot dicht en de aarde van ijzer. En dan zo menigmaal met zorg bezwaard. En dan in dit leven. Guido de Bredi heeft het over die ellendige pelgrimage. En we hebben een hoop godsgemeente, laten we het opmerken. Als we zien op de ellende in Oekraïne, in het Midden-Oosten. Zoveel plaatsen van deze wereld. We hebben het ontzettend goed. Maar voor een echte christen is ten diepste die wereld een ellendige pelgrimage. Die tegenwoordige boze wereld. Het tranendal. Het meezeg. Het strijdperk, het onderworpen zijn. Ja, wat zeggen onze Duitse vaderen aan onderscheiden verschillende soorten twijfelingen en zware aanvechtingen. Twee dingen dus, onderscheiden twijfelingen en zware aanvechtingen. Het verschil is niet zo makkelijk te zeggen, maar je zou het makkelijk kunnen zeggen, twijfelingen gaan van binnen naar buiten. Dat begint in je hart en het komt openbaar. Aanvechtingen, die zijn meestal van buiten naar binnen. Het begint buiten en het raakt je tot diep in de ziel. Nou, eerst over die onderscheiden twijfelingen. Twijfel komt van het telwoord twee. Twee, dat is ja en nee. Tussen ja en nee. Twijfel twee tussen ja en nee. Zo moet je het maar onthouden, jongens en meisjes. En ook kennen onbekeerde mensen veel twijfels. Is de Bijbel wel waar? Is evolutie toch niet veel aannemelijker dan schepping in 6 dagen? Is de Bijbel wel echt geïnspireerd door de Heilige Geest? Zijn er geen dingen die vandaag anders kunnen worden uitgelegd in de Bijbel? Kan het niet een beetje anders, een beetje makkelijker? Zou die ezelin van Bileam echt gesproken hebben? Jonge mensen, wees eens eerlijk. Heb je niet veel van die twijfels en vragen? En ook kennen Gods kinderen ook veel van die twijfelingen. Dan eigenlijk twee dingen die ik aan moet wijzen. Onderscheiden twijfelingen des vleeses, staat er, van het vlees. En de kern van deze zin is dat ze strijden tegen die onderscheiden twijfelingen. Eerst iets over die twijfelingen, meervoud, waar nu al Gods kinderen mee te maken hebben. Die komen van het vlees. Twijfelingen des vlees, die komen van het vlees. Dat is die oude mens. Dat is die overblijvende verdorvenheid. Dat deel. Wat ook na de wedergeboorte zo godenvijandig blijft. Dat deel wat in wil, verstand, denken, gevoelen overgebleven is. We zongen het vanmorgen. Hier komt nog vlees en wereld bij. Nou, dat vlees. Welke twijfels zijn er dan? Kinderen des Heren, wat twijfel je dan aan? Nou ja, is nou de Heere in mijn leven begonnen? Of ben ik met God begonnen? Want als dat eerste waar is, Hij zal zijn werk voor mij volenden. Maar als ik met God begonnen ben, nou, dan loopt het op niks uit, gemeente. Die andere twijfel, is alles in mijn leven geen vrucht van opvoeding? Is het nou verstandswerk? Dat zit een voet hoog in je hoofd, maar het moet in je hart zitten. Is het geen gevoelswerk? Het zit in mijn emotie. Maar die raak ik een keer kwijt. Is het nou van de Heere? Is het nou vrucht van de Geest? En in de oefeningen van het leven des geloofs kan heel ver gaan. Zelfs de atheïstische twijfel. Comrie schrijft daarover. Dat hij aangevallen werd. En toen was hij al een poosje dienaar van het goddelijke woord. En dat hij aangevallen werd. Is er eigenlijk wel een God? Is er wel een God? Of is het allemaal toch maar inbeelding, projectie, godsdienstigheid, opium voor het volk, zei Karl Marx. Is het niet iets wat we bedacht hebben? Een gemeente. Nou zijn we bang voor zelfverzekerde mensen in de genade. Die fariseeën, dat geslacht. Hè? Wij zijn Abraham's zaad. En ze gingen allemaal naar de hemel. Dachten ze. En die rijke jongeling. Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Wat ontbreekt mij nog? Vreselijk. Als je die zekerheid tegenkomt. Zelfverzekerdheid. Dat is een zekerheid zonder diepgang. En zonder ervaring, beleving, bevinding van God en van zijn woord. Een zekerheid zonder de kracht van de liefde. Een zekerheid zonder de werking van de levendmakende geest. Houden wij het dan met mensen die altijd twijfelen? Is twijfel dan een kenmerk van genade? Ganselijk niet, gemeente. Ganse twijfel is zonde, verwant aan ongeloof. En dat stelt ons schuldig. Graag houden we ons aan Calvijn. En die zegt, de twijfels in het leven der genade zijn bijna nooit weg. Wat is dat? De twijfels in het leven der genade, zegt de grote reformator van Genève, zijn bijna nooit weg. Maar, zegt hij, het geloof is nooit helemaal weg. Op de bodem van het hart van de ware gelovige, daar ligt toch dat beginsel wat zich uitstrekt naar God. Al kunnen ze het zelf niet bekijken. En daar komen we op heel veel plaatsen in de Bijbel tegen. En dan horen we dat mensen ermee worstelen en tegen die twijfelingen strijden. Want daar gaat het om, gemeente. Dat ze strijden tegen die bange vrees en twijfel. Dan hoor ik die man bij die maanzieke knaap zeggen: Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Ik wil het zo graag geloven, maar ik ben zo ongelovig. Vindt u het niet eerlijk? Kom mijn ongelovigheid te hulp. En dat is het gebed van een gelovige. Die nou uitziet naar de hemel. En die het van boven verwacht. Twijfelingen. Hebt u er ook zo'n last van, kinderen des Heren? Twijfelingen. En dan moet u er tegen strijden. En dan noem ik een paar voorbeelden. Dan denk ik aan Heman. Psalm 88. Van de jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakende. Ik draag uw vervaarnissen. Ik ben twijfelmoedig. De meest sombere psalm, psalm 88. Je durft hem bijna niet te lezen. Kind van God, jazeker, een geoefend kind van God. En allemaal twijfel, en allemaal duisternis, en allemaal vragen. En tegelijk toch een spoortje licht. Vers 2. Daar zegt hij: O Heere, God mijns heils. Wat wil hij daarmee zeggen? Nou, zegt de kanttekening, dat is die mij tot nog toe hebt bewaard. En voortaan bewaren zult. Gelijk ik vastelijk hoop en vertrouw. Een gemeente, moet maar gebeuren in je leven. Dat het zo anders gaat als wij denken. Dat je een kind moet verliezen. En dat je er maar niet meer onder God kan komen. Dat je het liefste kwijtraakt. Terwijl je zo nabij leven bij de Heere hebt. En dat alles anders gaat dan je hoopt of dacht. Twijfelingen. En dan net als Heman. Doodbrakende. Wonderlijke man die Heman. Of hebt u nou verstaan dat dat de praktijk van het geloofsleven is? Doodbrakende. En dat is een ellendig leven, gemeente. Dan zing je niet zo hard meer. Dan ben je niet meer zo verheugd in God naar waarde nooit te danken. En tegelijk vastelijk hopend en vertrouwend. Die man kan toch nergens anders steunen dan bij de Heere als de God van zijn heil, de God van zijn heiland. Mag ik een ander voorbeeld noemen? Kinderen, dan denk ik aan Asaf. We hebben Psalm 73 gezongen. Dan peinst de ziel, is het waar? Zou God ook weten van mijn droevig lot, zou de Allerhoogste van mijn klagen en bittere rampen kennis dragen? Twijfel, twijfel, twijfel. 2. Ja en nee. En dat was nou het leven van Asaf. Geen punt zetten. Geen punt zetten. Want diezelfde dichter hoor ik ook jubelen. In de vastheid van het geloof. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. Dan klinkt toch dat geloof door u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Dan kijkt hij terug en hij kijkt vooruit. Gij zult me leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. En dan mag hij kijken naar de eeuwige toekomst en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Twijfelingen, vele lei twijfelingen. En daartegen wordt nu de kerk opgeroepen te strijden. Dat is moeilijk, gemeente. Strijden gaat, wel als je wapens hebt. Als je munitie genoeg hebt, dan kan je wel schieten. Maar als je het nou niet meer hebt. Als je het nou niet meer hebt. En als je jezelf leert kennen als zo'n dwaas, afkerig mensje die het nooit met God eens is. En dan toch wordt de kerk opgeroepen om te strijden. Dan hebben ze die geestelijke wapenrusting nodig. Dan hebben ze die grote voorbidden nodig, Jezus Christus. Dan hebben ze die held der hulpen nodig. Dan hebben ze die overste leidsman. een voleinder van het geloof nodig. Jezus, twijfelingen. Dan hebben onze vader het ook nog over wat anders. En in zware aanvechting gesteld zijnde, dit volle betrouwen des geloofs en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen. Bij tijden is er dat volle betrouwen van het geloof en de zekerheid van de volharding. Kom kinderen des Heren, dat kunt u niet ontkennen. Dat je wel eens gehuppeld hebt van zielenvreugd. Misschien onder de meest ellendige omstandigheden. Dat hart en mond gingen zingen. En dat er een verrukkelijke liefdestrekking was. Naar Immanuels land. Naar de borg. Naar die zeven geesten voor de troon. Naar dat liefdeshart van de Vader. Als dat zo is, mag ik het wel eens zingen. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis. Naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Dat is zekerheid, gemeente. Dat is de volharding. Dat is het weten dat het eeuwig vast ligt. Mijn Jezus. Daar blijf ik de eerste regel vinden. Geleid mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij, zal toch mijn zwanenzang zijn. Maar als er nou zware aanvechtingen zijn, dan gevoel ik het niet altijd. En dan denken die gelovigen dat het alles verkeerd gaat. Weet jullie wat Bijbelse voorbeelden, jongens en meisjes? Nou ja, ik denk aan Job. Het ging zo goed, hè? En hij was echt vroom, oprecht. Godvrezend, wijkend van het kwaad. En als zijn kinderen een verjaardagsfeest hadden gevierd bij elkaar, dan ging die man op zijn knieën. En dan ging die offers brengen. Heren, als ze nou gezondigd hebben, verzoen die zware schuld. En dan raakt hij alles kwijt op één dag. Alles. De Heere die gaat hem beproeven. Satan die krijgt toestemming in de hemel om alles hem af te nemen. Zijn schapen en zijn geiten. Zijn runderen. Zijn kamelen. Zijn 10 kinderen. Zijn 10 kinderen op één dag. En dan komt tenslotte zijn vrouw. Zegen God en sterf. En dan lees ik in de schrift dat Job niet zondigt. En toch lees ik ook weer dat andere. Die ontzaglijke aanvechtingen. Toen vervloekte Job zijn geboortedag. Een grijpend, gemeente. Dan gaat Job zijn geboortedag vervloeken. Dan was het beter dat hij niet geboren was. Job, hoe kun je dat nou toch zeggen? Het ligt toch vast in jouw leven? Je bent toch een echte gelovige? Een waar kind des Heren, is allemaal waar. Job was alles kwijt. Zo is niet gebleven. Nee, dat kan niet. Maar straks hoor ik hem weer zeggen. Zomaar te midden van die met wolken bedekte inktzwarte lucht. Als er een ogenblik een stukje blauw doorkomt. Want ik weet. Mijn verlosser leeft. Daar is weer die geloofszekerheid. En hij zal de laatste over dit mijn stof opstaan. En als ze na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik geloofzekerheid uit dit vlees met deze ogen God aanschouwen. En niet een vreemde. Dat is nou de praktijk van het geloofsleven. Elia. Nou jongens en meisjes, jullie weten het al, wat een geloofsheld hè. En dan staat hij op de Karmel, alleen, alleen. Gods kinderen staan zo vaak alleen. En dan staan die goddeloze Baalspriesters. Te springen tegen dat altaar met veel lawaai. En met zoveel aandachttrekkerij. En dan dat eenvoudige gebed. En hij is nog niet uitgebeden. Een echt kind van God, hè. En de verhoring is er al. En de Heere die geeft vuur en alles verteert. Terwijl alles nat was gemaakt. Zo nat dat brand onmogelijk was. Wat heeft die man toen een zegentocht gemaakt naar Israël. Dan heel kort daarna. Dan ligt hij onder de jeneverstruik. En dan zegt hij, Heere, neem mijn ziel maar weg. Het is beter te sterven dan te leven. Aanvechtingen. Zware aanvechtingen. Waar is nou je geloof, Elia? Waar is nou je hoop? Is er nou geen straaltje liefde meer in je ziel? Neem mijn ziel maar weg. Gemeente, dat is nou de praktijk van de godzaligheid. Zware aanvechting. Het gaat helemaal fout. Er is geen godsvrezen meer. Alleen maar Baalspriesters. En ze zoeken mijn ziel. En ik ben de enige die overgebleven ben. Wat heeft die man zich eenzaam gevoeld. Leest u de psalmen maar, gemeente. De geestelijke apotheek. Waarin we elke keer horen van klacht en jubel. Van strijd, van twijfel, van aanvechting. En van geloof. En van overwinning. En van de lofzang. Lieve jeugd, wat denk je er allemaal van? Ja, dat is nou het leven der genade. Het echte leven der genade. Ik heb het vaker gezegd. Het schijnleven der genade. Dat pakt het vliegtuig. En dat vliegt over de woestijn van het leven heen. En dat landt in Kanaan. Denken ze. Het leven des geloofs. Dat moet nou door de woestijn. Door de woestijn. En het is een woestijn vanwege mijn zonde. Hebt u het ook geleerd? En alles wat me in dat tranendal wedervaart. Dat heb ik verdiend en nog veel meer. Allerhande ellendigheid. Want ik ben van God afgevallen. Wij hebben er een woestijn van gemaakt. Het was een paradijs, Eden. En heel de wereld. Maar wij hebben er een woestijn van gemaakt. En dan moet de kerk door de woestijn. Een gemeente, dat is een moeilijk leven. Nou, dat is helder, hè. En dan moet die ware gelovige toch door de woestijn. Strijd. Beproeving. Allerlei vertwijfeling. Zware aanvechtingen. Wat denk je ervan, jongeren? Gemeente, wat denkt u ervan? Ja, misschien dat je er geen zin in hebt, hè. Misschien dat je toch liever aansluit bij die vliegmachine godsdienst. Ik zou het toch nog maar niet doen. Want er staat geen punt. Maar God. En dan gaan we ook horen. Dat is het tweede deel van het artikel. Hoe die vinger weer omhoog gaat. En hoe die ware gelovigen door de woestijn. Een strijdende kerk. Soms ook een lijdende kerk. We dragen eraan bij. Ik hoop dat u vooral veel bidt voor de vervolgde kerk vandaag. Maar die kerk heeft een God die hen heerlijk helpt. Die is hun deel, hun zalig lot door tijd, nog eeuwigheid, nog twijfel, nog aanvechting te scheiden. Ter dood toe, ja zelfs over de dood heen, zal hij hen geleiden. Daar brengt bij onze tweede gedachte. Maar eerst zingen we met Psalm 56, het vierde en ook het vijfde vers. Psalm 56, vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En vers 5. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. 4 en 5 van Psalm 56. de praktijk van het geloofsleven. We hoorden van twijfel en aanvechting als tweede vertroosting. Een uitkomst. Onze vaderen hadden een punt kunnen zetten. Dan was het ook waar. Wij moeten strijden tegen die twijfel. En de zekerheid van de volharding zullen we in die zware aanvechting niet altijd gevoelen. Maar onze vaderen zetten er wat achter. Maar God, de Vader aller vertroosting, laat hen boven hetgeen zij vermogen niet verzocht worden. Maar geef mij de verzoeking ook de uitkomst. En wekt in hen de verzekerdheid der volharding door de Heilige Geest wederom op. Wat zullen die remonstranten gegromd hebben toen ze dit lazen? Wat is dat tot ergernis van veel zelfverzekerde mensen? Maar gemeente, het is zo heerlijk voor die ware Christgelovigen. Nou gaat de vinger naar omhoog. Maar God, Hij wekt in de gelovigen door zijn geest de volharding, de zekerheid van de volharding op. Hij. Kolbrugge die schrijft over schijngelovigen. En hij gaat ze dan typeren, dat heeft me wel eens geraakt. En hij zegt niet schijngeloof gelooft zonder God de Heilige Geest. Hij zegt dat is een geloof net als de Egyptenaren bij de Rode Zee. Nou, dat weten de kinderen wel. Als Israël door de Rode Zee gaat, dan denken de Egyptenaren, dat kunnen we ook. En nog een beetje sneller ook. Wij hebben paard en wagen. Zonder enige bestrijding zijn ze zomaar dat pad ingegaan. Zo is het met de schijngelovigen, zegt Kolbrugge. Ze kunnen geloven als ze willen. Schrijft hij, en het staat zo vast in hun eigen dunk, dat het nooit met zichzelf verlegen raakt. Ik heb het toch niet over u. En dan kom je om, hoe zelfverzekerd je ook bent. Je moet geloven, ja, net als de Egyptenaren. En ze dachten dat ze erdoor kwamen en ze kwamen er allemaal in om. In de Rode Zee. Voor eeuwig. Je krijgt geen tweede kans. Voor eeuwig. Buitenste duisternis. En waarvan leeft nou de ware gelovige? Maar God. Weer dat eenzijdige godswerk. Bij aanvang en bij voortgang. In het leven des geloofs. In de oefeningen van het leven des geloofs. Tot het einde. Maar God. En als je nou onbekeerd bent vanmiddag, daarom kan het voor u. Maar God. Hij wil je stilzetten. Hij wil je bearbeiden door zijn lieve geest. Hij wil geven dat je de zonde gaat haten en laten. Hij wil je die droefheid naar God geven die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Hij wil je zo'n arme bedelaar maken die zichzelf niet meer helpen kan en alleen maar roept. Wees mij zondaar genadig. Nou horen we wie God is voor de zijde. Maar God. O, de twijfel kan soms zo door hen heen slaan. De aanvechtingen kunnen loodzwaar zijn. Maar God. En dan krijgt dat lieve wezen zo'n heerlijke naam. En dan staat er de Vader aller vertroosting. De Vader aller vertroosting. En jongens en meisjes, als je een lieve vader mag hebben. En je hebt veel verdriet. Of je bent erg ziek, dan wil die vader je troosten. Want hij wil je gelukkig zien en blij zien. Zo is God de Vader. Dat kun je niet begrijpen, hè. Voor zondige kinderen. Voor wegloperige kinderen. Voor twijfelzieke kinderen. Ja, want dat is echt zonde. Voor aangevochten en bestreden kinderen. Hij wil ze zalig maken. Hij wil ze op aarde troosten. Met wie? Met zijn Zoon. Door de Heilige Geest. Dat is het geheim. Dan wil die eeuwige Vader aller vertroosting. Kinderen des Heren, wat voor verdriet dat je ook hebt. Aards verdriet. Zieles, maar dat allermeest. Welk verdriet je ook hebt. Over je zonde, over je ongeloof, over je kleingeloof. Vul het maar in, zeg het maar. Waar heb je nou last van? Welke zonde, zieke kwaal, draag je nou met je om naar alle ontvangen genade in de onderscheiden oefeningen van het leven des geloofs? Dat lieve wezen is de Vader aller vertroosting. En daar ligt zo'n heerlijke wereld van gedachten achter. Dan moet je maar eens over peinzen, kinderen des Heren. Wij denken soms ongeholpen te zijn. Hè? Wij denken dat er voor onze tranen geen zakdoek is. Geen vertroosting is. Maar bij die eeuwige Vader is nou alle troost te vinden. Hij is. We zingen het toch. Al treft u het felst verdriet. U wachter die uw voet voor struikelen behoedt. Die Vader, die wil nou al de zijne. Dat moet je wel geworden zijn, gemeente, door wedergeboorte. Hoofdstuk 3-4. Met name paragraaf 12 en 11. Dat moet je wel weten. Door dat geschonken geloof. Door dat krachtige werk zonder ons in ons. Dan zal die Vader zorgen voor al zijn kinderen. Die wegloperige kinderen. Die kinderen die zo van de toren blazen. Die kinderen die zo hard lopen. Die achteraankomertjes. Die afkerige albedervers. Ja, want meer zijn we toch niet. En hij wil ze vertroosten in dit tranendal. En hij wil ze bemoedigen. En hij wil ze koesteren. En hij wil ze zijn zoon openbaren. Opdat ze zouden zien, hij is de weg en de waarheid en het leven. En hij wil het ze verzekeren. Mijn kind, ik breng je zeker thuis. Ik weet niet hoe lang het duurt. Ik weet niet welke wegen de Heere gaat. Ik weet niet door welke diepte het moet gaan. Hij is de Vader aller vertroostingen. En dat maakt hij waar. Staat op zoveel bladzijden in de schrift. Dat maakt hij waar. En straks, als er dan nog een traan over is. Als ik aankom in Immanuelsland. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dan zal hij ze troosten. Dan zullen ze nooit meer bedroefd zijn. Maar eeuwig hem genieten. En hem groot gaan maken, de Vader, aller vertroostingen. Als je toch zo'n vader zou hebben, jongeren. Van nature is Satan je vader. En je doet knap wat hij wil. Hij is een leugenaar en hij probeert je godsdienstig, heel vroom. Dat doet hij vooral in onze tijd, mensen om zijn vinger te winden. En ze zijn precies zijn volgelingen. Maar je bent zo ongelukkig, hè. Hij brengt je in de eeuwige verlorenheid. Maar de Vader, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van al zijn kinderen, die brengt zijn kinderen thuis in de eeuwige heerlijkheid. En dan horen we nog drie dingen van die vaderlijke zorg. Laat hen boven hetgeen zij vermogen niet verzocht worden. Maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst. En 3, en wekt in hen de verzekerdheid der volharding door de Heilige Geest wederom op. Hij laat ze niet boven hetgeen ze vermogen verzocht worden. Het water komt wel eens tot aan de lippen, maar het komt er niet over, echt niet. Kun je soms niet geloven, kinderen des Heren, maar het is echt niet waar. Hij zal je behouden. Hij zal je behouden. Hij zal je niet verzoeken boven vermogen. Dat denken we wel eens. Maar dan denkt u toch verkeerd. Van dat lieve wezen Gods. Hij is de Vader aller vertroosting. 2, met de verzoeking. Niet na de verzoeking de uitkomst. Met de verzoeking. De kinderen weten het wel. Als nou een kind niet zwemmen kan en krijgt zwemles. Dan zegt de badmeester of badjuf, nou laat maar een poosje onder water hangen. Nee. Nee, dan wordt zo'n kind eruit gehaald. Eruit getild. Hoofd boven water. Nee, zo doet God de Vader het ook niet. Dat hij ze eerst laat verdrinken. En dan zou redden. Nee, met de verzoeking. Ook de uitkomst. Ik denk aan Petrus. Vreselijk, ik ken de mens niet. Petrus, wat zeg je toch? Met vloeken en zweren. Petrus, wat doe je toch? Gemeente, het zou eeuwig kwijt geweest zijn. Maar dat vaderoog, hè. Dat vaderoog. In Christus. En Jezus ziet zijn discipel aan. En toen brak er wat. En toen brak er wat. En uitgaande weende hij bitterlijk. O, als die ogen er niet geweest waren, dan zou Petrus met de verzoeking voor eeuwig verloren zijn gegaan. Maar met de verzoeking geeft de Vader de uitkomst en wekt in hen de verzekerdheid der volharding. Hoort u het? Huldos een beloftewoord. Doordat wij moeten gaan geloven. Heel ijverig zijn gemeente. Nou, doe dat maar hoor. Maar ik ben zo blij dat er wat anders staat. Hè. Door de Heilige Geest. En wekt in hen. Dat is weer dat eenzijdige Godswerk. Door de Heilige Geest in hen. Die verzekerdheid der volharding weer op. En dan heb ik nog maar één vraag. En dan moeten we afsluiten. En dan gaan we voor nog een paar artikelen, gemeente. Waarom nou deze weg? Waarom nou de praktijk van het geloofsleven? Kan het nou niet anders? Oh, het had zeker anders gekund. Maar dit is de weg die de Heere openbaart in zijn woord. En dat is de weg die ondervonden wordt. Precies zoals de Bijbel het leert. Zullen al die ware christenen de praktijk der godzaligheid gaan beoefenen. En waarom dan toch? Zodat de zijnen losgemaakt worden van dat aardse. Hoor je het? Zodat de zijnen afsterven zouden aan eigen liefde. En we zijn zulke eigenlievende zondaren. Na alle ontvangen genade. Kinderen des Heren. Zodat je dieper geworteld zou worden. In de belofte van God. Hoor je het? En in dat beloftewoord, om die God des verbonds te leren kennen, als een belovend God. En gemeente, dan zullen al die ware gelovigen erachter komen, dat het evangelie een kruisevangelie is. Omdat ze de middelaar gekruist hebben, en de meester, die is toch meerder dan de leerling, en de leerling is niet meerder dan de meester. En dan moeten ze allemaal zijn voetstappen gaan drukken. Opdat ze zouden weten. Het is hier het land der rusten niet. Ik sta hier in de strijd. Maar ik heb een eeuwigheidsbestemming. En dan zegt Thomas Broeks, dat mooie boek wat we vorige keer zo hartelijk hebben aanbevolen. Dan gaat het er niet om sterk te verlangen naar die zekerheid. Nee, zegt hij. Nou moet u meer verlangen naar Christus dan naar zekerheid. Zou je het niet vergeten? Nou moet je meer verlangen naar Christus dan naar zekerheid. Want deze middelaar, Jezus zegt tot al die ware gelovigen in het strijdperk. Ik ben. Draag dat nou maar met je mee, kinderen des Heren. Ik ben uw heil alleen. Amen. Onze slotzang is het 11e vers van Psalm 33. 33 vers 11 is onze slotzang. Gaat dan heen in vrede, dragende de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.